Goedenavond allemaal. Ben ik goed verstaanbaar?
Ja. Mooi, fijn.
De Heer is waarlijk opgestaan. Dat mogen we ook in deze dienst vieren. En zullen we samen gaan staan om de naam van die Heer aan te roepen? Genade is er voor u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid van de Heilige Geest. Laten we blijven juichen om de opstanding van Jezus Christus. Gezang 95 zingen we alle vier coupletten, de versen de eerste en het vierde vers allemaal, vers 2 de vrouwenstemmen en vers 3 de mannenstemmen. Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel. Dit is de dag. Dat we mogen denken. Dat het levenslicht het doodse donker heeft verdreven. Dat de hemel met het hemelslicht bij het open graf is opengegaan. Dat de banden van de dood zijn verbroken. Dat Jezus Christus als eersteling opstond uit het graf. We mogen leven. We mogen hopen. En we mogen geloven en zeggen, Heere Jezus, U bent opgestaan. Daarom mogen we vanavond ook weer bij elkaar zijn. Om dat evangelie van de opstanding uit te spreken, te zingen, elkaar daarin te bemoedigen. Heer, we bidden u, geef ons een fijne dienst. Wilt u met uw Heilige Geest bij ons zijn? Geef rust in spreken. Geef aandacht in luisteren. En wilt u doordringen tot al die plekken in ons hart, ook daar waar het soms zo pikkendonker is. Wilt u daar met uw Geest binnenkomen? Hemelse Vader, wees zo bij ons. Amen. We hebben de diensten en de preek ook even op elkaar afgestemd. Dan krijgen jullie een beetje het dubbele te horen. Tenminste met de Petrakerk. En vanmorgen begreep ik heeft Matthäus 28 centraal gestaan. En ik hoop vanuit Johannes 20 te preken. En we lezen eerst Johannes 20 vers 1 tot en met 18. En dat mag ik zelf doen. Oké, prima. We lezen. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield. En zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald. En we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de anderen... leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook zag hij de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni. Dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Laten we zingen. Die woorden van de Heer Jezus, dat hij leeft uit het liedboek 218, versen 1, 2 en 3.
Thank you.
woorden van de Heer Jezus van houd me niet vast tegen Maria van Magdala. Die zullen centraal staan. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader die ook jullie Vader is. Naar mijn God die ook jullie God is. Voordat ik ga preken wil ik iets persoonlijks zeggen. Afgelopen donderdag is een broer van mij overleden. En jullie zullen begrijpen dat dat afgelopen dagen even worstelen was van hoe gaat dat deze dagen. Kan ik preken, kan ik niet preken. Afgelopen vrijdag in Bunschoten mocht ik preken en dat ging gelukkig goed. We mochten het avondmaal vieren, een lopende viering, een gaande viering. En dan ervaar je gemeenschap. Je ontmoet, je kijkt de mensen in de ogen, je krijgt een knik, je krijgt een schouderklop, je krijgt een hand, een bemoedigend woord. En je ervaart dat de Heilige Geest ook je kracht geeft om te kunnen spreken. En nou goed, dan zit je ook na te denken over deze dag. Vanmorgen was ik in Putten. Dat mocht ook gelukkig goed gaan. En nu ben ik hier. Het is wel zo dat Peter van der Valk, die staat stand-by. Die heeft de preek van mij ook bij de hand. Dus als jullie merken van het gaat niet goed met hem, dan weten jullie ook de achtergrond. Ik wil het toch even met jullie delen voordat ik ga preken. Maar ik ben dankbaar dat ik hier mag staan. En dat ik juist het evangelie van Jezus Christus mag brengen. En ik stel voor dat we straks na de verkondiging zingen, Licht van de Wereld. Geliefde broer, zus, gast. Stel je voor. Iemand van wie je houdt, die een paar dagen vermist was, staat ineens weer voor je. Wat doet je dat? Die wil je dan toch aanraken, omhelzen, vastpakken. Want je bent blij en verwonderd. Hij, zij is er weer. Is dat bij Maria van Magdala niet net zo? Wanneer ze door heeft dat ze met Jezus spreekt, grijpt ze hem vast. Haar meester is niet meer dood, maar leeft. Wat een feest. Je zou denken, daar zal de heiland ook wel blij mee zijn. Niet dus. Zijn reactie. Houd me niet vast, ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader. Zou dit voor Maria geen koude douche zijn? Is wat ze doet ook voor ons niet zo herkenbaar, die reactie die ze geeft? Ik stel me voor, ik zou precies hetzelfde doen. Iemand vastpakken, die je na tijden weer terugziet. Hij wilde vasthouden, maar hij wilde vastklampen, dat wil je dan toch? Waarom reageert Jezus met, houd me niet vast? Daar moet je echt wel een goede reden voor hebben. Jezus wil hiermee als boodschap doorgeven van Maria, kijk verder dan je ziet. Het is niet zomaar dat je me nu ziet en ontmoet. Wees je goed bewust van wie ik ben en wat ik nog ga doen. Er is nog een reden dat Jezus zo reageert. Dat heeft te maken met de manier waarop Maria reageert. Zij kan echt niet verder kijken. Ze zit vol emotie, is enorm verdrietig. Ze zit nog helemaal in de rouw. Want Jezus, die ze lief heeft, is dood. En de verdriet is niet zomaar. Hij is het, die haar leven radicaal heeft veranderd. Voordat ze hem leerde kennen, zat ze gevangen in de macht van de duivel, van de demonen. Haar leven werd beheerd door angst, door haat. Ze zat in een wereld waar alles kapot moet, alles vernietigd zou worden. En van deze wereld heeft Jezus haar bevrijd. En vanaf dat moment is ze volgeling geworden. En wat heeft ze een ander leven gekregen? Geen angst meer. Maar veiligheid ervaart ze. Geen onvrede meer, maar vrede. Geen onrust meer voor opgejaagd worden, maar rust. Weg is uit het leven van de uitzichtloosheid. Weg is er van de duivel. Als volgelingen van Jezus is haar leven een leven vol geluk geworden. Alleen, door dat geluk is in haar beleving een streep gegaan. Ze was getuige van de lijdensweg van Jezus. Heeft hem zien sterven op Golgotha. Dat maakt haar zo intens verdrietig. Maar is de valkuil niet? Als je zo intens verdrietig bent, dat je beoordelingsvermogen dan onder druk komt te staan. En lijkt dat niet te gebeuren bij Maria. Bij het graf voordat Jezus zegt, houd me niet vast. Ja, ze is bij dat graf. Dat is in een rots uitgehouden. Eerst ziet ze dat de steen voor het graf weg is. Die steen moet weggerold zijn. Vervolgens slaat ze vanuit het voorportaal een blik in de grafkamer van Jezus. Wat een verschrikkelijke ontdekking dan. Het lichaam van Jezus is er niet meer. In haar verwarring trekt ze meteen de conclusie dat zijn lichaam is weggehaald. Heeft Maria geen gelijk? Jezus' lichaam is er toch niet meer? Zeker, dat klopt. Toch kijkt ze door haar vluchtige blik niet goed. Dat Jezus opgestaan kan zijn, komt niet bij haar op. Daardoor staat ze er met radeloos verdriet, met een machteloos gevoel. En wat het nu voor haar extra lastig maakt, ze blijft ook hangen in haar verdriet. Heel begrijpelijk. En wat verschil zie je dan, hè, tussen Johannes, die met Petrus aan het graf is, en Maria. Johannes reageert heel anders. Hij heeft zoiets van, er moet wel iets bijzonders gebeurd zijn. Misschien is Jezus wel opgestaan. Bij hem merk je dat hij verder kijkt. Maar Maria, nee. Dat lukt haar totaal niet. Ze blijft bij het graf staan en ze huilt. Als Petrus en Johannes terugkeren naar Jeruzalem. Dat Jezus daarom ook tegen haar zegt, van houd niet vast, heeft ook daarmee te maken. Maar Jezus zegt met deze woorden nog meer. Kijk ook verder naar wat je zelf ervaart. Want door haar verdriet om het lege graf is ze daartoe niet in staat. Wat ze ziet en ervaart is voor haar waarheid. Ja, herkenbaar, hè? Wat je ziet, daar waarheid van maken. Ook je gevoel. Zo gaat het toch heel vaak bij ons. Dat ons gevoel de waarheid wordt. En wat kun je er soms naast zitten? Wat kun je dan soms mistasten als je later terugkijkt? En misschien kun je ook wel denken van, ja, als ik zo kijk naar Jezus, hoe hij omgaat met Maria, walst hij niet over haar gevoelens heen? Kijk maar niet. Als er eentje ook betrokken was bij sterven, dan was Jezus dat zelf wel. Huilde Jezus zelf niet toen Lazarus was overleden. Juist Jezus weet van ziekte, van de pijn om afscheid te nemen. Straalde hij juist niet liefde uit tijdens zijn hele leven op aarde? Hij bemoedigde, hij troostte mensen die in de put zaten. Mensen die dat niet wilden, die tegen hem ingingen, ja, daar was hij scherp tegen. Maar tegen Maria, daar was hij niet overheen. Jezus wil juist verder helpen. Zijn boodschap is van Maria, ga in je verdriet je niet afsluiten voor de feiten om je heen. Verlies niet door je tranen het zicht op God. Richt je op wat echt gebeurd is op de paasmorgen. En Jezus zegt dat op het moment dat Maria ondertussen niet had gezien? Dat signaal van die twee engelen. Die engelen die hemels gekleed bij het open graf stonden. Zij zijn getuigen. En zij wachten op de opstanding van Jezus. Je zou denken, dit is toch het bewijs dat twee engelen bij het graf staan. Het lege graf is toch Gods werk. Voor Maria nog niet, nog lang niet. Jezus' lichaam is weggehaald. Bijzonder. Juist zij, die in de macht van 7 demonen had gezeten, moet weten dat de engelen van God afkomstig zijn, door God zijn gestuurd. Dat ze getuigen zijn van de overwinning uit de dood. Doordat Jezus echt opstond uit het graf. Je merkt niets van geloof dat Jezus mijn Heer, zoals ze zegt, opgestaan is. Mijn Heer. Mooi als je dat kunt zeggen. Maar loopt Maria niet in de valkuil dat dit wat bezitterig is? Omdat ze zo met zichzelf bezig is. Ze denkt alleen maar terug aan de tijd zoals het was voor Jezus sterven. Zoals ze toen met haar redder kon leven en spreken. Dat is haar focus. Dat is de heimwee wat ze heeft. En daar zit ze middenin. Even goed om wel even vast te stellen dat dit wel vanuit zuivere verhoudingen. Wel, dat je daar zo naar moet kijken. Er zijn mensen die beweren dat Jezus een liefdesrelatie met Maria zou hebben. In de glossie van Jezus een aantal jaren geleden kwam ik daar tegen. Waarbij verwezen wordt naar de Da Vinci Code. En inderdaad staat Jezus met Maria in een bepaalde relatie. Net zoals hij. Die ook heeft met Johannes, met Petrus en met de anderen. Niets meer en minder. Maar laten we hier wel zuiver naar kijken. Jezus Christus. Hij is als mens tegelijk God. En gezonden door zijn Vader. En laten we daarin ook met respect over Maria blijven spreken. Wat zegt Jezus dus? Kijk verder dan wat je ziet en wat je ervaring is. En dat zegt hij niet zomaar tegen Maria. Hij zegt het ook tegen u, tegen jou. Hij zegt het tegen mij. Hij weet van onze pijn. Hij weet van ons verdriet. Hij weet van onze emoties. Van wat wij meemaken. Hij neemt dat volop serieus. Ook al voelt dat soms zo tegenstrijdig. Maar wat hij gunt is, dat wij in onze werkelijkheid ook meemaken. Dat we hem zien als de opgestane Heer. Dat we door alles heen over dood en graf kunnen heen kijken. Dat is wat Maria moet gaan ontdekken en ervaren. En dat gebeurt. Dat is na haar gesprek met de engelen. Ze ontmoet Jezus een levende lijf. Alleen. Ze heeft niet in de gaten dat hij Jezus is. Ook niet als hij vraagt van Maria. Waarom huil je? Hoe komt het dat ze hem niet herkent? Is dat alleen omdat ze denkt dat hij dood is? Dat zou kunnen. Maar speelt ook niet mee dat ze zo in haar eigen wereldje opgaat. Dat ze een te vluchtige blik heeft. Iets van ongeloof. Dat zou mee kunnen spelen. En nog iets anders. Want we lezen vaker dat de Heer Jezus na zijn opstanding niet wordt herkend. Een voorbeeld noem ik. Dat is wanneer Jezus op de oever van het meer staat en niet herkend wordt door zijn eigen leerlingen. Die een nacht vissen erop hebben zitten. Komt dat niet? Doordat Jezus door zijn opstanding goddelijke kracht uitstraalt. De leerlingen hebben de leidende Jezus gezien. Dat zit in hun hoofd. Ze leggen niet de link dat Jezus na Pasen dezelfde is. Want hun focus is nog helemaal gericht op dat lijden. De opgestane. Dat hebben ze nog niet goed tussen de oren. Maria herkent Jezus dus niet. Ze ziet hem aan voor de tuinman. In haar beleving heeft de tuinman Jezus' lichaam weggehaald. Bizar wat er gebeurt. Met Jezus heeft het over zijn dode lichaam. Stel je dat voor. Met degene spreken over het dode lichaam. Zijn dode lichaam. En ze vraagt aan hem, als u hem hebt weggehaald, waar heeft u dan zijn dode lichaam begraven? Maria blijft maar ronddraaien in haar eigen kringetje. Wat kan er dan gebeuren? Als je daarin blijft ronddraaien. Ik denk dat we dat wel kunnen herkennen op bepaalde momenten. Hè? Dat je een gevangene wordt van je eigen denken. En dat je zomaar kunt afsluiten van Gods werkelijkheid. Hoe erg de pijn en het verdriet ook dan kan zijn. Het gevaar kan zijn dat je de opgestane Jezus niet laat wie hij is. Terwijl hij met jou vol bewogen is. Dat hij je redder is. Die je verder wil laten kijken omdat er een nieuw leven is en komt. En is dat niet de worsteling die wij ook kunnen hebben? Inderdaad. Dat kan best heftig zijn. En we mogen worstelen. We mogen vragen stellen. Maar weet je wat die zo mooi is? Jezus doorbreekt ons eigen denken. Want hij roept jou in jouw werkelijkheid om je duidelijk te maken dat hij met je verder wil gaan. Hij roept Maria. Hij roept Jan. Hij roept Karin, zie eens wie ik ben. Hij roept je. Want hij wil dat je hem ziet en zegt, meester, heer, u bent de opgestane. Hij roept je. Zodat je zijn onvoorstelbare kracht ziet die boven dood en graf uitstijgt. En dat is wat Jezus wil, dat Maria deze boodschap begrijpt. Daarom roept hij, terwijl ze nog in de ban is van het dode lichaam, Maria. Horen we hier niet de stem van Jezus de goede herder? Van hem die hier Maria in nood ziet. Haar die hij bevrijd heeft uit de demonen. Hij noemt haar bij de naam. Maria. Daarmee zegt hij, Maria, ik kan je zoeken. Ik kan je vragen. Open je ogen alsjeblieft, kijk verder. Want dan zie je dat ik het ben. Je meester. En dan komt het bij elkaar. Ze hoort en ze ziet en dat doet haar uitroepen. Rabboni, meester. Het kan niet anders dan dat Maria geëmotioneerd wordt. Door de ontdekking dat het haar redder is. Die met haar spreekt. Haar redder is niet dood. Hij leeft echt waar. Hoe logisch. Dat ze dan Jezus wil vastgrijpen. Hem vastgrijpt. Hem naar zich toetrekt. En wil vasthouden. En daar reageert Jezus op, van houd me niet vast. Ja. Maria moet gaan ontdekken in haar blijdschap, dat het niet meer zo gaat worden als vroeger. Ik zei al, in dat denken zit ze nog. En nu ze Jezus terugziet, emotioneert haar dat weer, wordt het toch weer zoals vroeger. Ze denkt hem weer terug te hebben. Weer altijd veilig bij hem in de buurt te kunnen zijn. Te genieten van zijn aanwezigheid. Was de reden van haar verdriet juist niet dat ze die nabijheid van Jezus miste? Houd me niet vast. Dat is, Maria, luister. Alles zal veranderen. Je moet loslaten zoals het vroeger was. Ik ben namelijk opgestaan uit de dood. Gods plan gaat veel verder dan dat ik hier op aarde blijf. Kijk daarom verder. Je zou bijna kunnen denken dat zo'n reactie liefdeloos is, hè? Als je kijkt wat Maria moet doormaken. Eerst intens verdriet, dan spreken met iemand en ontdekken dat hij haar redder is. En dan houdt men hier vast. Maar Jezus laat het tegenovergestelde zien. Hij is totaal niet liefdeloos. Want vanuit liefde zegt Jezus deze woorden tegen Maria. Wat hij doet is haar al in haar emotie erop wijzen dat hij afscheid gaat nemen van haar en van de wereld. Nee, nu ben ik nog niet weg. Maar straks zal ik bij de Vader opstijgen en in de hemel zijn. Jezus maakt Maria duidelijk. Houd hier vast. Laat mij los. Laat mij los. Zoals jij naar mij kijkt, zoals ik altijd hier op aarde ben geweest. Kijk naar mij op een andere manier. En ze mag ook naar zichzelf kijken. Ze mag zo naar zichzelf gaan kijken dat het deze Jezus is, die door God haar ook in het reddingsplan heeft opgenomen. Dat ze deel mag uitmaken van de redding van de Heer Jezus. Zij was verloren. Zij heeft die veiligheid al ervaren. Maar nu, door het sterven en opstanding van de Heer Jezus, mag ze weten dat ze mag leven. En dat het hier op aarde niet stopt. Houd me niet vast. Jezus gaat verder. En dat betekent op die manier Jezus loslaten. En dat we ook goed gaan kijken naar het hele werk van de Heer Jezus. En hoe belangrijk, hè, om te leven met de Heer Jezus, elke dag weer. Maar dat is wat hij hier niet bedoelt. Hij bedoelt te zeggen van, zie naar mij in het plan wat God heeft met deze wereld. Met het plan van jou. En kijk daarom dus verder dan nu. Laat los wat je moet loslaten. Kijk verder. Kijk omhoog. En vertrouw je steeds weer aan mij toe. Want ik, jouw redder, heb de dood overwonnen. Laat los. Vertrouw je aan mij toe. Is dat geen heftige boodschap? Je zult maar ernstig ziek zijn. Je zult je daar maar op moeten voorbereiden. Om mensen van wie je houdt te moeten loslaten. Of dat mensen om je heen sterven. Loslaten. Gaat Jezus aan dat verdriet voorbij? Nee. Hij is echt bewogen met je. En nogmaals, hij wil ons op het hart binden. Dwars door alles heen, dat we verder mogen kijken. Hij is namelijk zelf verder gegaan dan lijden. Hij is opgestaan, hij heeft de dood verslagen en de duivel de nekslag gegeven. Daardoor is de uitzicht op nieuw leven. En daardoor kun je ook afscheid nemen van mensen op aarde die je lief hebt. Omdat ze naar de Heer Jezus gaan. Dan mag je loslaten. En dan mag je ook weten. Het is het plan van de Heer Jezus. Dat je daardoor verder kan. Kijk, want door alles heen mag je weten dat het mooiste nog gaat komen. U, jij en ik, geloof je? De opstanding van de Heer Jezus, geloof je dat Hij jouw Heer is? Kun je zeggen, mijn Heer, Rabboni, meester? Als je dat kunt zeggen, dan mag je geloven dat je eeuwig met Hem als overwinnaar mag leven. Daarom is Jezus opgestegen naar de Vader, om wat Hij beloofd heeft waar te maken. Hij zal heen werken naar een nieuwe schepping. Geen verdriet, geen pijn meer. Maar eeuwige blijdschap. Kijk. Dat woord. Van Jezus begrijpt Maria. Jezus breekt door haar verdriet heen. Die woorden. Geven hoop en moed. Ze ziet. Dit is Jezus Christus. Die naar de Vader gaat. En daardoor kan ze naar de leerlingen gaan en kan ze het uitroepen. Ik heb alles gezien. Pasen wordt voor haar een groot overwinningsfeest. En mag Pasen ons vandaag ook niet moed geven. Door Pasen mogen we verder op de komende week. En dan kunnen we ook begraven. Dan kunnen we ook verder kijken over dood en graf heen. Waarom? Dat we geloven. Dat het nieuwe leven is begonnen. Dat allereerst. Het nieuwe leven. Maar we geloven ook dat het mooiste nog gaat komen. Amen. We mogen nu ons geloof uitspreken. Dat mogen we doen in verbondenheid met hen die bij de Heere zijn. We mogen dat doen in verbondenheid met alle gelovigen over de hele wereld. En daarom stel ik ook voor om de apostolische geloofsbelijdenis te lezen. Daarna wil ik gewoon even een kort moment van stilte vragen. En dat we daarna zingen, Psalm 117. Dus eerst luisteren we naar de woorden van het apostolicum. We zijn een moment stil en dan zingen we Psalm 117. Zullen we indien mogelijk gaan staan? En ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. De derde dag weer erom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Zullen we onze God danken en bidden? Vader in de hemel, uw Zoon is opgestaan. Hemel, aarde, bomen, zee en land schreeuwen het uit. Hij is opgestaan. Levende God, we danken u. U bent met ons. We danken u voor de weg die u ons hebt getoond door uw Zoon, de Heer Jezus. Levende God, u die ons doopt met uw geest. We willen u danken voor de krachten die u schenkt aan mensen om uw koninkrijk op te bouwen. Uw woord gaat de wereld door, juist ook vandaag. Levende God, van uw geestkracht willen we getuigen in woorden die goed doen. En zo danken we u, zo bewonderen we u om wie u bent. En Vader in de hemel, tegelijkertijd erkennen we dat ons hart zo gauw verdeeld is. Wij geloven en wij twijfelen. Wij hopen en we zijn bezorgd. We danken en we klagen. O God, neem ons leven in handen. Voeg ons hart samen, ook wanneer we uw daden gedenken. En wanneer we uitkijken naar de toekomst. De dag dat u zal terugkomen, uw Zoon. En zo bidden we voor uw schepping. Wilt u zo krachtig ademen door uw geest, dat we nu al iets mogen proeven van de nieuwe schepping. En Vader, dat mogen we. We zien dat in de schepping die helemaal ontluikt. We zien dat in mensen die van elkaar houden. We zien dat in geloof. En Vader, er zijn zoveel manieren dat we zien dat uw geest in de schepping aan het werk is. En Vader, en dat is ook waar we naar verlangen. Want tegelijkertijd ervaren we uw schepping zucht onder geweld, aanslagen. Vandaag worden we weer daarbij bepaald in Sri Lanka. Heren, wat een ramp. Ruim 200 doden. door te zijn met onze broers en zussen daar, de mede-christenen, die het zwaar hebben. Ook de andere gebouwen die en mensen die zijn aangevallen en zijn gedood, wilt u ook daar zijn, bij de families. Vader, dit alles doet ons zorgen maken. Waar gaat het naartoe? En tegelijkertijd, dat is het toch niet. We mogen verder kijken. We mogen moed houden. Want uw Zoon, de Heer Jezus, is opgestaan. Hij is de levende. We mogen in het nieuwe leven staan. Daardoor geloven we. Daardoor hopen we. Het komt goed. U bent met ons onderweg naar een nieuwe schepping. En zo komen we bij u in ons bidden en danken. Ja, Vader, we mogen het geloven. Door Pasen mag ons leven stempel dragen van het eeuwige leven. Want de Heer is opgestaan. Aan u is de toekomst. Aan u. Uw naam, uw rijk, uw wil. Dank u. Voor het evangelie van Pasen. Amen. Laten we nu met een dankbaar hart onze gaven geven in de collecte. Mogen de Heren die zegenen. We zijn nu bijna aan het einde van de dienst. Laten we met elkaar zingen. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. En zullen we daarbij gaan staan? Thank you. Namens deze God mag ik u, mag ik jou de zegen geven. Ontvang die zegen in geloof. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid van de Heilige Geest is met jullie allemaal.